Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en aanstaande zondag voor de diaconie. En dan zal aanstaande woensdag, de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid, worden gehouden. De diensten beginnen om 14:30 en om 19:00. Aanstaande dinsdagavond zal er weer bijbelkring zijn, 19:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 4e en het 5e vers van Psalm 99. Roemt nu onze God. En ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk. 99, de versen 4 en 5. Gemeente, wij stellen ons nu voor de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land en dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En dan lezen wij Gods woord uit het 9e hoofdstuk van het boek Exodus, de verzen 13 tot en met 35. Exodus 9, de verzen 13 tot en met 35. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Exodus 9, vers 13. Toen zeide de Heere tot Mozes, maak u morgen vroeg op en stel u voor Farao's aangezicht. En zeg tot hem, zo zegt de Heere, de God der Hebreeën, laat mijn volk trekken dat zij mij dienen. Want ditmaal zal ik al mijn plagen in uw hart zenden, en over uw knechten en over uw volk, opdat gij weet dat er niemand is gelijk ik op de ganse aarde. Want nu heb ik mijn hand uitgestrekt, opdat ik u en uw volk met de pestilentie zou slaan, en dat gij van de aarde zoudt verdelgd worden. Maar waarlijk, daarom heb ik u verwekt, opdat ik mijn kracht aan u betoonde, en opdat men mijn naam vertelde op de ganse aarde. Verheft gij uzelf nog tegen mijn volk, dat gij het niet wilt laten trekken? Zie, ik zal morgen omtrent deze tijd een zeer zware hagel doen regenen, desgelijks in Egypte niet geweest is van die dag af dat het gegrond is tot nu toe. En u zend heen, vergader uw vee en alles wat gij op het veld hebt, alle mens en gedierte dat op het veld gevonden zal worden en niet in huis verzameld zal zijn, als deze hagel op hen vallen zal, zo zullen zij sterven. Wie onder Farao's knechten des Heeren woord vreesde, die deed zijn knechten en zijn vee in de huizen vlieden. Doch die zijn hart niet zette op des Heeren woord, die liet zijn knechten en zijn vee op het veld. Toen zeide de Heere tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel, en er zal hagel zijn in het ganse Egypteland, over de mensen en over het vee en over al het kruid des velds in Egypteland. Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel, en de Heere gaf donder en hagel, en het vuur schoot naar de aarde, en de Heere liet hagel regenen over Egypteland. En er was hagel en vuur in het midden van de hagel vervangen. Hij was zeer zwaar, desgelijks is in het ganse Egypteland nooit geweest, sedert het tot een volk geweest is. En de hagel sloeg in het ganse Egypteland alles wat op het veld was, van de mensen af tot de beesten toe. Ook sloeg de hagel al het kruid des velds en verbrak al het geboomte des velds. Alleen in het land Goshen, waar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel. En toen zond Farao heen en hij riep Mozes en Aaron en zeide tot hen, ik heb mij ditmaal verzondigd. De Heere is rechtvaardig. Ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Bid vurig tot de Heere, want het is genoeg dat geen donder gods nog hagel meer zij. Dan zal ik ulieden trekken laten en gij zult niet langer blijven. Toen zeide Mozes tot hem, wanneer ik ter stad uitgegaan zal zijn, zo zal ik mijn handen uitbreiden voor de Heere. De donder zal ophouden en de hagel zal niet meer zijn, opdat gij weet dat de aarde des Heeren is. Nochtans u en uw knechten aangaande, weet ik dat gij lieden voor het aangezicht van de Heere God nog niet vrezen zult. Het vlas nu en de gerst werd geslagen, want de gerst was in de aar en het vlas was in de halm, maar de tarwe en de spelt werden niet geslagen, want ze waren bedekt. Zo ging Mozes van Farao ter stad uit en breidde zijn handen tot de Heere, de donder en de hagel hielden op en de regen werd niet meer uitgegoten op de aarde. Toen Farao zag dat de regen en de hagel en de donder ophielden, zo verzondigde hij zich verder en hij verzwaarde zijn hart, hij en zijn knechten. Alzo werd Farao's hart verstokt, dat hij de kinderen Israëls niet trekken liet, gelijk als de Heere gesproken had door Mozes. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden over de prediking van zijn woord. Dan willen we in onze gebeden ook nu weer denken aan Marjolein Kiewiet, die hoe langer hoe zwakker en minder wordt. We denken ook aan zuster de Graaf Ras, zij is geopereerd, zij heeft een hartoperatie ondergaan, maar vorige week zondag zei ik u al dat een schoondochter van haar in hele ernstige toestand in het ziekenhuis is opgenomen, die is ook inmiddels overleden en deze week ook al begraven. En dan willen wij ook gedenken aan zuster van Leeuwen uit Hellevoetsluis, die deze week weer naar het Dijkzicht ziekenhuis moet voor een nieuwe kuur. Laten wij de Heere bidden. Heere, wij zoeken samen uw heilig aangezicht aan de morgen van deze uw dag. We willen u erkennen en dank zeggen, Heere, dat u het ons vandaag weer geeft, dat wij onze dagelijkse arbeid mogen onderbreken en dat we een rustdag mogen beleven. En dat we samen op deze dag ook in uw huis mogen zijn en onder uw woord mogen verkeren. En laat het ons ook vandaag weer een vreugde en een voorrecht mogen zijn, Heere, om te mogen luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. En laten we de dag van vandaag, want dat is toch de bedoeling met uw gebod omtrent deze dag, echt ook afzonderen en heiligen. Zegen ons, Heere, op deze dag. Zo hebt u het ook bedoeld. Gij hebt de zevende dag na uw scheppingswerk tot rustdag verklaard en gij hebt die dag ook geheiligd en gij hebt die dag gezegend. En zo zal deze dag dat karakter ook dienen te behouden. Heren, maar laat het dan voor ons ook een gezegende dag mogen zijn. En kom dan met de zegeningen van uw genade. De zegeningen uit de volheid van de Heere Jezus. De zegeningen ook van het werk van de Heilige Geest. En laten wij zo op deze dag, als wij in uw huis mogen zijn en uw woord mogen spreken en beluisteren, ondervinden dat gij o Heere, in ons midden zijt. Dat zal deze kerkdienst ook echt tot een goede en tot een gezegende en zo ook tot een onvergetelijke dag maken. De ervaring dat Gij in ons midden zijt. Heere, dat maakt alles vol. Mensen kunnen uiteindelijk ook niet tot stand brengen wat voor de eeuwigheid nodig is. En we zijn ook in allerlei andere opzichten al zo machteloos en zo helemaal afhankelijk van u. Maar zeker als het gaat om het recht te verstaan van uw woord en om het beleven dat dat woord van u een kracht is tot zaligheid. Heere, kom dan in ons midden. We hebben daar geen recht op. Als gij naar onze zonden zoudt handelen en met ons zou doen, dan zou u aan ons moeten voorbij gaan. En zien wij terug op de week die voorbij is, en zijn we eerlijk met onszelf, en verstaan we uw heilig gebod op de juiste wijze, dan is er voor ons alle reden om ons diep voor uw heilig aangezicht te verootmoedigen. Want uw wet klaagt ons aan, en ons geweten beschuldigt ons. En er zijn ook zoveel dingen, zoveel verkeerde daden, zoveel verkeerde woorden, zoveel verkeerde gedachten. Er zijn zoveel dingen waarmee wij tegen u, de Heere, overtreden hebben en waardoor we uw gramschap waard zijn en niet uw zegen verdiend hebben. Heere, er zijn zoveel dingen die ons schuldig stellen dat het van ons uitgezien eigenlijk ook geheel en al onmogelijk zou zijn om nog te hopen op uw heil en er nog op te rekenen dat uw barmhartigheid zou betonen. Heere, het kan ook niet om ons. Als u het zou willen doen, en we smeken het u hartelijk, Heere, aan ons denken in gunst en in goedheid. Als u dat zou willen doen, dan kunt u het alleen maar doen als u ons aan wilt zien in de Heere Jezus. En als u onze zonden niet in rekening wilt brengen, althans niet ons in rekening wilt brengen. Maar als u onze zonden zou willen bedekken, achter dat bloed en die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Heere, wil ons dan om Christus wil nog een genadig God zijn en onze zonden uitdelgen en ze wegnemen en ze achter uw rug werpen in een zee van eeuwige vergetelheid zoals de profeet daarvan gesproken heeft. Heere, geef ons onverdiende zegeningen. En niet alleen ons zoals wij hier in uw huis bijeen zijn, maar dan denken we ook aan hen die met ons meeluisteren, die niet naar de kerk konden komen, maar er zijn er heel wat die ook via de kerktelefoon de kerkdiensten kunnen en mogen meemaken. Heere, stel uw woord ook voor hen tot een zegen en wil ook tot hen spreken waar ze zich ook bevinden. En als ze in moeilijke omstandigheden verkeren en zorgen hebben, Heere, laat u dan niet onbetuigd. Maar geef te ervaren dat gij groot van goede tierenheid en van genade zijt. En dat u ook voor tijdelijke noden en moeite en zorgen en verdriet een God van barmhartigheid zijt. Laat dat ervaren worden, Heere, door alle die een zware en een moeilijke weg, een weg van tegenspoeden moeten gaan. We bidden u dat ook voor onze zieken. Zuster van Leeuwen zal weer moeten worden opgenomen. Heere, er is weer een nieuwe kuur voor haar nodig in verband met de kwaal waar ze niet van geneest en die soms wel een tijd lang beheersbaar lijkt, maar dan toch ook weer zich doet gelden. Heere, gaat u met haar mee en wil ook dit keer uw zegen en uw gunst aan haar schenken, opdat ze er dit keer ook baat bij mag hebben en er verlichting mag wezen. Denk ook aan zuster de Graaf, Heere. U hebt het wel gemaakt toen ze geopereerd werd, u hebt er doorgeholpen, u hebt ook aanvankelijk wel herstel gegeven. Maar toen kwam daar die harde slag en die grote teleurstelling en dat verdriet over het plotselinge overlijden van een nog zo jonge schoondochter. Heren, ook in deze dingen moet een mens dan toch maar weer het leren om de weg tot u te gaan en de toevlucht bij u te zoeken en te vinden. Laat dit alles ook haar in haar genezing niet belemmeren, Heere, maar wilt gij haar in deze weg ook sterken en ondersteunen. En in de rouw en in het verdriet dat er in haar hart en bij zoveel anderen in die familiekring gekomen zijn, de weg naar uw genadetroon wijzen. Want daar alleen is immers hulp en barmhartigheid en kracht te zoeken en te vinden. En dan dragen we ook nu nog weer, Marjolein, aan u de Heere op. Heere, het is in deze afgelopen week ook nog weer verder, steeds verder minder geworden met haar en haar krachten. Ze zijn zo afgenomen, ze is zo zwak, ze is zo ziek en ze is nabij de dood. Heere, ontfermt u zich over haar. En laat zij het ook in deze laatste fase van haar leven, van haar nog zo jonge leven, ervaren dat u aan haar denkt. En dat u bij haar bent. En niet alleen bij haar, maar ook bij haar ouders en bij het hele gezin en de hele familiekring. Heere, u weet hoe machteloos mensen zijn, hoe zwak we zijn, ook als het gaat om de uiterste nood in ons leven. Wat kunnen we dan tenslotte ook weinig voor elkaar doen? En als we de reis, de laatste reis moeten maken, dan zal dat ook heel persoonlijk moeten gebeuren. Dan gaat er ook niemand met ons mee. Behalve als we het geleerd hebben om achter u, Heer Jezus, aan te komen. En als wij geworden zijn, wat u in uw woord noemt, een schaap van de herder. Want als dat zo is, zo'n schaap is nooit meer alleen. Zo'n schaap mag getuigen, al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods, dan zal ik niet vrezen. Want gij zijt met mij. Heere, maak dat ook voor haar waar. En wilt u daar uw gunst en uw zegen ongedacht, boven bidden en denken zelfs uit, nog gebieden. Laten we alle ook door deze dingen weer eens herinnerd worden, o God, aan het feit dat het inderdaad de mensen gezet is eenmaal te sterven. En dat daar geen leeftijd bij staat. Dat geldt alle mensen, dat geldt ouden, dat geldt ook jonge mensen. Ook al sterft niet iedereen jong, maar er komt toch wel een dag waarop we het hoofd moeten neerleggen en de laatste keer geademd hebben. Heere, laat ons daarmee rekenen. En laat ons daar zo mee rekenen dat we het heden der genade kostelijk mogen achten en de tijd mogen uitkopen en niet mogen, durven, kunnen rusten voordat we weten dat we geborgen zijn achter dat bloed van Christus. Heere, het evangelie mag nog verkondigd worden. De boodschap mag nog uitgaan, de nodiging ook. Het woord van de zaligmaker mag nog klinken. Wend u tot mij en wordt behouden alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Laat het gehoor mogen vinden, Heere, laat het een echo mogen krijgen in vele harten. Op deze dag hier en overal waar dat evangelie verkondigd mag worden. Sterk uw knechten tot die taak. Geef ze bekwaamheid en getrouwheid en laat uw woord niet ledig tot u wederkeren, maar laat het doen mogen alles wat u behaagt en laat Satan verliezen lijden op deze dag en laat uw rijk doorbreken in majesteit, in heerlijkheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen de 51ste psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 51 vers 2, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf.
Thank you.
De vorige week zagen wij hoe Farao diep onder de indruk van enerzijds de plagen, de oordelen die God over Egypte deed komen. En anderzijds door het feit dat de Heere bij het brengen van die plagen onderscheid maakte. Zodat de plagen wel de Egyptenaren troffen, maar niet de Israëlieten in het land Goshen. Ik zei, we zagen hoe Farao diep onder de indruk van deze dingen tot bepaalde voorstellen kwam, tot een vergelijk probeerde te komen, waarbij hij de Heere een eindje tegemoet kwam, maar waarbij de Heere hem ook een eindje tegemoet moest komen, zodat ze elkaar halverwege zouden ontmoeten en tot een overeenkomst zouden komen. Farao stelde, zoals dat dan heet, iedere keer een compromis voor. Maar we zagen ook dat Mozes die compromissen resoluut afwees. En dat Mozes het door dat afwijzen van die compromissen aan Farao duidelijk maakte dat de eisen van de Heere onvoorwaardelijk gehoorzaamd moeten worden. En dat er met de Heere over zijn eisen niet te onderhandelen valt. Farao heeft niet alleen maar geprobeerd compromissen te sluiten, om op die manier aan de zwaarte van de oordelen te ontkomen. Farao heeft ook nog wat anders gedaan. En telkens weer als we de hoofdstukken lezen waarin ons de geschiedenis van de plagen in Egypte verteld worden, dan komen wij erachter dat er inderdaad door Farao herhaaldelijk ook nog een andere poging gedaan is. Onder de indruk van die plagen heeft hij verschillende keren aan Mozes gevraagd of Mozes voorbeden wilde doen. En soms ging dat verzoek om voorbidding gepaard met een schuldbelijdenis, zelfs met een schuldbelijdenis. En keer op keer ging dat verzoek om voorbeden van de kant van Farao ook gepaard met de belofte, als de Heere deze plaag van ons zal wegnemen, dan zal ik het volk laten trekken. En keer op keer heeft Mozes ook aan het verzoek van Farao om voorbeden te doen voldaan. Mozes heeft niet gezegd, Farao, u bent toch een grote leugenaar. Ik geloof er niks van en ik bid niet meer voor u. Hij heeft het gedaan. En nog rijker. God heeft zich ook keer op keer door Mozes laten verbidden. En de oordelen zijn weer weggenomen en de plaag is weer opgeheven. Laten we eens zien wat daarover in het woord van God geschreven staat in de verschillende hoofdstukken waarin ons van de plagen verteld wordt. En laten wij daarna ook zien wat dat ons vandaag nog te zeggen heeft. De tekst vindt u op 4 plaatsen in deze hoofdstukken. Allereerst in het 8e hoofdstuk van het boek Exodus. Ik lees u daarvan de verzen 8 tot en met 13. Exodus 8, vers 8 tot en met 13. En Farao riep Mozes en Aaron en zeide, bid vurig tot de Heere dat hij de vorsten van mij en van mijn volk wegnemen. Zo zal ik het volk laten trekken. Dat ze de Heere offeren. Doch Mozes zeide tot Farao, heb de eer boven mij. Tegen wanneer zal ik voor u en voor uw knechten en voor uw volk vurig bidden, om deze vorsten van u en van uw huizen te verdelgen, dat ze alleen in de rivier overblijven? Hij dan zeide, tegen morgen. En hij zeide, het zij naar uw woord, opdat gij weet dat er niemand is gelijk de Heere onze God. Zo zullen de vorsten van u en van uw huizen en van uw knechten en van uw volk wijken, ze zullen alleen in de rivier overblijven. Toen ging Mozes en Aaron uit van Farao, en Mozes riep tot de Heere ter oorzake van de vorsten die hij Farao had opgelegd, en de Heere deed naar het woord van Mozes, en de vorsten stierven uit de huizen, uit de voorzalen en uit de velden. En dan in hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 8 dus, het laatste deel van vers 28 tot en met vers 31. Vers 28, dat laatste gedeelte, bid vurig voor mij. Mozes nu zeide, zie ik ga van u en zal tot de Heere vurig bidden, dat deze vermenging van ongedierte van Farao, van zijn knechten en van zijn volk morgen wijken. Alleen dat Farao niet meer bedriegelijk handelen, dit volk niet latende gaan om de Heere te offeren. Toen ging Mozes uit van Farao en bad vuriglijk tot de Heere. En de Heere deed naar het woord van Mozes. En de vermenging van het ongedierte week van Farao, van zijn knechten en van zijn volk. Er bleef niet één over. Dan hoofdstuk 9. De versen 27 tot en met 30. Hoofdstuk 9, vers 27. Toen zond Farao heen. En hij riep Mozes en Aaron en zeide tot hen, ik heb mij ditmaal verzondigd. De Heere is rechtvaardig, ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Bid vuriglijk tot de Heere, want het is genoeg dat geen donder gods nog hagel meer zij. Dan zal ik uw lieden trekken laten en gij zult niet langer blijven. Toen zeide Mozes tot hem, wanneer ik ter stad uitgegaan zal zijn, zo zal ik mijn handen uitbreiden voor de Heere. De donder zal ophouden en de hagel zal niet meer zijn, opdat gij weet dat de aarde des Heren is. Nochtans u en uw knechten aangaande, weet ik dat gij lieden voor het aangezicht van de Heere God nog niet vrezen zult. En dan hoofdstuk 10, de versen 16 tot 19. Toen haastte Farao om Mozes en Aaron te roepen en zeide, ik heb gezondigd tegen de Heere uw God en tegen uw lieden. En u vergeeft mij toch mijn zonde alleen ditmaal. En bid vuriglijk tot de Heere uw God dat hij slechts deze dood van mij wegnemen. En hij ging uit van Farao en bad vuriglijk tot de Heere. Toen keerde de Heere een zeer sterke westenwind. Die hief de sprinkhanen op en wierp ze in de Schelfzee. Er bleef niet één sprinkhaan over in al de landpalen van Egypte. U ziet in deze verschillende plaatsen in hoofdstuk 8, 9 en 10 van het boek Exodus iedere keer weer dezelfde geschiedenis zich herhalen. Farao, diep getroffen door de plaag, roept Mozes en Aaron, vraagt om voorbeden. En de Heere wil nog de voorbeden van de knechten die hij gegeven heeft horen ook. De eerste keer, hoofdstuk 8, vers 8 en volgende, dat is wanneer de tweede plaag over Egypte gekomen is. De plaag van de kikkers. En dat is natuurlijk een verschrikking geweest. De kikkers die het hele land vervuld hebben, die in de huizen zaten, die in de slaapkamers waren, die je in je bed vond, die je in je keukengerei aantrof. De kikkers die het leven ondraaglijk maakten. Stel het u maar voor. En eigenlijk is het geen wonder dat Farao het niet meer harden kan. En dat zijn knechten en zijn hele volk het niet meer harden kan. En dat hij ten einde raad Mozes en Aaron bij zich laat komen en zegt, bid vurig voor mij. Laat ik alsjeblieft van deze ellende verlost mogen worden. En dan is Farao, die ten einde raad is, bereid, zo zegt hij, we lazen dat, om het volk Israël te laten trekken. Dan zal hij ze loslaten, dan kunnen ze gaan waar ze gaan willen. Dan zal hij gewillig de eis van de Heere inwilligen. Als hij maar van die plaag verlost zal zijn. En zo verzoekt hij niet alleen om voorbeden, maar zo geeft hij ook een belofte. Een belofte dat hij Israël tenslotte toch vrij zal laten. Betekent dat dat nu het verzet bij Farao gebroken is? Betekent dat nu dat Farao overtuigd is? Dat hij zeggen kan met Jeremia, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Legt hij nu, om het menselijk te zeggen, het hoofd in de schoot? Geeft hij zich nu aan God gewonnen? Als Mozes op dat verzoek van Farao ingaat en hem de vraag stelt, heb de eer aan uzelf, Maar zeg nu zelf maar en bepaal nu zelf ook maar wanneer ik tot de Heere zal bidden dat hij deze plaag van u zal wegnemen. Dan zegt Farao niet. Mozes, alsjeblieft, terstond. Dan zegt hij, tegen morgen. Waarom pas tegen morgen? Daar zie je dat Farao een slag om de arm houdt. En dat hij denkt, misschien gaat die plaag vannacht vanzelf nog over. Dan heb ik de voorbeden eigenlijk ook niet eens nodig. Dat is de slag om zijn arm. Door de nood gedreven vraagt hij wel, Mozes wil voorbeden voor mij doen, maar liever nog zou hij zien dat dat niet nodig was en dat op een of andere natuurlijke oorzaak de plaag vanzelf zou ophouden. Nou, dan zijn wij al een ogenblik blij geweest in gedachten bij de verandering die we bij Farao meenden te bespeuren, maar dat hij zegt tegen morgen, dat maakt de zaak verdacht. En hij is toch niet zo oprecht als dat hij leek. Evenwel, Mozes heeft dat gehoord, dat Farao zei tegen morgen. Mozes heeft gezegd, goed dan tegen morgen. Maar evenwel doet Mozes wat Farao gevraagd heeft. En hij bidt. En hij bidt vurig, dringend, klemmend tot de Heere. En God in zijn langmoedigheid en grote goede tierenheid verhoort dat gebed van Mozes. En de kikkers sterven allemaal. En ze kunnen ze opruimen. En het land is ervan verlost. Er blijft er niet één meer over. Behalve dan in de rivier. Zo ging het de eerste keer. De tweede keer. Dat was de tweede tekst die we lazen. Ook uit Exodus 8. Dat is als de vierde plaag over Egypte gekomen is. De plaag van het ongedierte, we hebben het er al meer over gehad. Alweer zo'n ondraaglijke plaag. En een plaag die dit keer, en hier is het onderscheid met de eerste drie plagen begonnen, een plaag die dit keer alleen Egypte treft. En niet de Israëlieten in het land Goshen. Maar de Egyptenaren hebben het er zwaar onder gehad, als een vermenging van ongedierte. Allerlei soorten ongedierte. Een aanvallen doen in zwermen en in drommen op mens en op dier. En weer vraagt Farao, door de nood gedreven, bijna in wanhoop, aan Mozes, aan Aaron, bid vuriglijk voor mij. Laten we hier alstublieft van verlost worden. En of Farao bij deze tweede gelegenheid ook beloofd heeft, zoals hij dat de eerste keer deed, dan zal ik het volk laten trekken. Dat weten we niet, omdat het er niet uitdrukkelijk bij vermeld staat. Maar het is toch wel waarschijnlijk. En dat het waarschijnlijk is dat hij ook dit keer de belofte heeft afgelegd dat Israël vrij zou zijn, dat kunnen we aflezen uit datgene wat Mozes op dat verzoek van Farao gezegd heeft. Zie, ik ga van u, vers 29, en zal tot de Heere vuriglijk bidden dat deze vermenging van ongedierte van Farao en van zijn knechten en van zijn volk morgen wegwijken. Alleen dat Farao niet meer bedriegelijk handelen. Dit volk niet latende gaan om de Heere te offeren. Dat zou er inderdaad op kunnen wijzen dat Farao toen alweer gezegd heeft, ik zal het volk laten gaan. En dat Mozes toen gezegd heeft, als het maar waar is, Farao. Want u hebt dat al meer beloofd. En toen hebt u bedriegelijk gehandeld en u hebt uw belofte gebroken. Toen u zag dat de plaag weg was en dat de last weggenomen was, toen hebt u uw hart verzwaard en u hebt geweigerd om de eis van de Heere te voldoen en uw eigen belofte in te lossen. Laat het dan nu waar zijn, koning. Mozes vertrouwt het dus helemaal niet. Maar ondanks zijn wantrouwen, ondanks de bedriegelijkheid van Farao's hart, ondanks het feit dat deze man een leugenaar is gebleken, gaat Mozes toch uit van Farao en bidt hij vurig de Heere om de wegneming ook van deze plaag. En ook nu verhoort de Heere. En ook nu neemt de Heere de plaag weg. En ook nu bewijst God zijn langmoedigheid. Bewijst de Heere dat hij de hoorder der gebeden is. En dan terwijl de zevende plaag Egypte teistert. De plaag van de hagel. Opnieuw, en het, we hebben het gelezen, het wordt ons ook uitvoerig beschreven, opnieuw een plaag die verschrikkelijk veel leed en ellende veroorzaakt. Een plaag die dit keer ook de dood met zich meebrengt. Niet alleen de dood van het vee, dat was bij de veepest al gebeurd. Maar nu sterven er ook mensen. Mensen die argeloos en zonder dat ze de roepstemmen van de Heere ter harte genomen hebben, ondanks het feit dat de Heere van tevoren gewaarschuwd had, buiten die gebleven. Mensen, landeigenaren die hun vee en hun knechten buiten hebben gelaten, ze hebben ondervonden dat de hagel metterdaad kwam en dat er slachtoffers vielen onder het vee en onder de mensen. Heel hard komt de slaande hand van de Heere nu op Egypte neer. En Farao raadt weer Mozes en Aaron roepen. En we zouden geneigd zijn om te zeggen, hoe durft hij? Tot tweemaal toe is nou gebleken dat hij niet te vertrouwen is. Tot tweemaal toe heeft hij Mozes en Aaron al gevraagd om als voorbidders op te treden. Tot tweemaal toe hebben zij aan zijn verzoek voldaan. Tot tweemaal toe heeft de Heere al op dat gebed antwoord gegeven en de plagen weggenomen. En durft hij nu, die zo onbetrouwbaar gebleken is, durft hij nu weer vragen, bid vurig tot mij? Farao voelt zelf al aan, en we lazen dat ook in het negende hoofdstuk, Farao voelt zelf al aan dat hij nu meer moet zeggen dan wat hij tot nog toe gezegd heeft. Niet alleen maar dat verzoek, en niet alleen maar die belofte. Maar nu moet er ook een schuldbelijdenis komen. En dat horen we. Zelfs dat horen we van Farao. Voor de eerste keer weliswaar, maar het is er dan toch. In vers 27 van hoofdstuk 9. Ik heb mij ditmaal verzondigd. En nadat hij dat gezegd heeft, dat hij gezondigd heeft, spreekt hij de belijdenis uit. De Heere is rechtvaardig. En als hij de rechtvaardigheid van de Heere geroemd heeft, weer de belijdenis, de schulderkentenis, ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. God is rechtvaardig, zegt hij, ook als hij nu de zevende plaag al brengt. Ik ben goddeloos en mijn volk is ook goddeloos. En dat is ook wel gebleken, zo kan Farao eraan toevoegen. En we zijn geneigd om te zeggen, maar nou zijn we een stuk vooruit gegaan met Farao. Nou komt hij langzamerhand waar die wezen moet. Nu hebben we te doen met een mens die voor God gaat bukken. En die voor God op zijn knieën komt. En nu lijkt het erop alsof de Heere het inderdaad gaat winnen. Alsof die strijd die de Heere gevoerd heeft om Farao tot waarachtige berouw en bekering te brengen door de Heere zal worden gewonnen. Is het zo? Mozes heeft er geen fiducie in. Mozes zegt het ook ronduit. Als Farao gezegd heeft, zo en zo is het, ik ben zondaar, mijn volk en mij zijn goddelozen, de Heere is rechtvaardig, bidvurig tot de Heere. Dan zegt Mozes, ik zal de stad uitgaan, ik zal mijn handen uitbreiden voor het aangezicht van de Heere. Ik zal de Heere bidden en de Heere zal, dat vertrouwen heeft Mozes, ook dit keer een eind maken aan de plaag. Nochtans u en uw knechten aangaande, weet ik dat gij lieden voor het aangezicht van de Heere God nog niet vrezen zult. Dus Mozes heeft er geen vertrouwen in, ook al komt Farao nu met schuldbelijdenissen en erkentenissen. Ik ben goddeloos en de Heere is rechtvaardig. Hij weet dat Farao ook dit keer liegt. Is hij te argwanend, Mozes? Farao kan toch oprecht tot bekering zijn gekomen? Ja, zeker, dat kan. Natuurlijk, kan dat? Zelfs het hardste hart kan door God verbroken worden. Daar zijn toch voorbeelden van in de schrift? Natuurlijk, dat had gekund dat Farao uiteindelijk onder de slaande hand van de Heere zich werkelijk vernederd had. En dat zijn hart echt gebroken was. En dat deze belijdenis een belijdenis was gesproken vanuit een verbroken hart. Ik heb het verzondigd. Dat had gekund. Maar Mozes gelooft het niet. Hij gelooft niet dat het zo is. En toch, al gelooft hij niet dat het zo is, toch zegt hij Farao voor de derde keer toe, ik zal tot God bidden. En hij gaat naar buiten, buiten de stad. En hij breidt zijn handen uit tot de Heere. En hij smeekt de Heere of ook aan de plaag van de hagel een einde zal komen. En weer verhoort God. En weer is er verlichting. En dan gebeurt het nog een vierde keer. En dat is als de achtste plaag het land Egypte teistert. Als die ontzettende zwermen sprinkhanen over alles wat op het land nog overgebleven is. En wat de hagel nog heeft overgelaten gekomen is. En als het ganse land kaal gevreten wordt door die sprinkhanenplaag. En weer laat die Mozes en Aaron komen. En weer beleidt hij dat hij gezondigd heeft. En weer erkent hij voor het aangezicht van de Heere dat hij niet deugt. Zie maar in vers 16. Ik heb gezondigd tegen de Heere uw God en tegen uw lieden. En dit keer gaat hij nog een stap verder. Want dat deed hij de derde keer nog niet. Toen heeft hij wel gezegd ik heb gezondigd, maar daar liet hij het bij. Wat hij er nu bij zegt, dat is vergeef. Mij toch, mijn zonde alleen ditmaal. Dus, daar loopt de schuldbelijdenis zelfs nog uit op een gebed om vergeving. Of hij beloofd heeft dat de Heere, dat hij zich beteren zou, weet ik niet. Maar wel weer het verzoek om voorbidden. En wel weer de erkenning, ik kom er zelf niet uit en ik kan het zelf niet oplossen. Mozes, bid vurig tot mij, tot de Heere, dat hij slechts deze dood van mij wegnemen. En weer voldoet Mozes aan het verzoek en weer geeft de Heere antwoord. De Heere stuurt een westenwind en die blaast al die sprinkhanen in de Schelfzee en ze sterven er allemaal. Weer is het oordeel opgeheven. En keer op keer verhardt Farao zijn hart. Als het oordeel er is, is hij benauwd. Moet Mozes bidden. Als het oordeel afgewend is, is hij weer gered. Is hij zijn benauwdheid gauw vergeten. En houdt hij vast aan zijn eigen halsstarrigheid. En weigert hij het volk te laten trekken. Weigert hij aan de eis van de Heere te gehoorzamen. Weigert hij zijn eigen beloften in te lossen. Komt hij liever als een leugenaar openbaar dan dat hij het volk vrij zal laten. Een onwaarachtig mens. En alles wat Gods almacht wrocht, kon hem niet bewegen om God te vrezen. En alles wat de Heere deed, dat werd tenslotte door hem in de wind geslagen. Gemeente, in deze geschiedenis, in deze geschiedenissen die we vanmorgen dus bij elkaar gelezen hebben, dan zien we een aantal dingen die ons vandaag ook het een en ander hebben te zeggen. Daar is in de eerste plaats in de schuldbelijdenis komt het op oprechtheid aan. Niet waar, we hoorden van Farao's schuldbelijdenis. De eerste keer dan nog niet, de tweede keer ook nog niet, maar de derde keer is hij zover. Ik heb het ditmaal verzondigd. De Heer is rechtvaardig. Ik en mijn volk zijn goddelozen. En bij de vierde keer ook nog eens een keer. Ik heb het verzondigd en hij vraagt zelfs om vergeving. Dat lijkt allemaal veelbelovend. Dan moet het ook een keer komen in ons leven. dat we schuld gaan belijden. Van nature doen we dat niet. Van nature leven we over de schuldbelijdenis, over de zonde heen en komt het niet tot schuldbelijdenis. We voelen het gewicht van de zonde niet. We hebben er geen last van, we hebben er geen smart over. En het komt niet tot de erkenning voor Gods aangezicht. Heere, ik heb gezondigd. Maar als dat dan gaat gebeuren in een mensenleven, dan is dat een hoopgevend teken, zou ik zeggen. Hoopgevend is het. Mozes moet toch wel blij geweest zijn toen hij farao voor het eerst in zijn leven hoorde zeggen: ik heb het ditmaal verzondigd. Al die tijd ervoor heeft farao zich verhard. Al die tijd ervoor heeft hij zich vastgehouden aan wat hij in het begin direct al zei. Wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen? Ik ken de Heere niet en ik gehoorzaam hem ook niet. En in die zelfhandhaving, in die hoogmoedige houding, heeft farao steeds volhard. Dan moet het voor Mozes toch wel een hoopgevend en een verblijdend moment zijn geweest toen hij diezelfde mond hoorde spreken: ik heb het ditmaal verzondigd. Ik heb het tegen de Heere verhard. En nou moet ik erkennen, de Heere is rechtvaardig. Ik heb nooit willen erkennen dat ik goddeloos was. En nu moet ik zwichten en nu moet ik zeggen: ik en mijn volk zijn goddelozen. Dat zijn toch prachtige dingen. Als een mens dan daarnaast ook nog zijn eigen onmacht beleidt. Als een mens daarnaast ook nog een keer uit zijn eigen onmacht en onbekwaamheid aan Mozes en aan Aaron vraagt: willen jullie alstublieft voor mij bidden? Want, zo zou je misschien in mogen vullen, ik weet niet te bidden gelijk het behoort. En als je dan farao ook nog hoort zeggen: vergeef toch mijn zonde op ditmaal. Dan denken we toch: hier is een mens die het voor God heeft verloren. Eindelijk. Hier is een mens in wie God het aan het winnen is. Hier is een mens die na lang verzet toch voor God in het stof buigt. En al is het dan laat, dan zijn we geneigd om te zeggen: maar het is beter laat dan nooit. Waarom heeft Mozes er dan geen vertrouwen in? En waarom laat Mozes dat dan ook eigenlijk direct al merken? Waarom gelooft Mozes het van deze man niet? Waarom neemt Mozes het niet over, om het zo te zeggen? O, farao was al eerder onbetrouwbaar gebleken. Maar bovendien, Mozes heeft goed geluisterd en daar komt het altijd op aan. Als wij op welke wijze ook met mensen wat de geestelijke dingen betreft hebben te handelen en te spreken, dan komt het niet zozeer allereerst aan op wat we zeggen, maar op wat we horen. Je moet leren luisteren. Als een ander iets over zichzelf en over zijn innerlijk leven vertelt, dan gaat het om luisteren. En Mozes heeft geluisterd. En daarom stelde hij die vraag ook aan farao de eerste keer al. Toen farao voor de eerste keer vroeg: wilt u mijn voorbidder zijn? Toen zei Mozes: wanneer, farao? Tegen wanneer moet ik God bidden? Die vraag van Mozes had een bedoeling. Die vraag van Mozes had de bedoeling om de oprechtheid van farao te testen. En toen farao zei: tegen morgen, toen wist Mozes het. Toen wist hij het. Toen zag hij er doorheen dat het niet oprecht was van farao. Want wie dat zegt morgen, die is bezig uit te stellen. En de Heere zegt altijd heden. En als je het heden van de Heere gehoord hebt, dan gaan wij ook zeggen heden. Dan kunnen we niet uitstellen. Als het dan werkelijk nood gaat worden in je leven, en als de eis van de Heere werkelijk gaat klemmen, dan gedoogt die eis van de Heere geen uitstel. Als de Heere zegt: bekeert u, dan kunnen wij niet zeggen: oh, dat zullen we morgen doen. En daar zullen we morgen om vragen. Dat bewijst onze onoprechtheid. En als de nood werkelijk nood is, dan zeggen we niet: ik zal morgen om uitkomst bidden. Dan worden we door die nood gedreven, gedreven om terstond voor het aangezicht van de Heere neer te vallen en de Heere te smeken om zijn ontferming. Toen wist Mozes het. Dat ene woordje, en een enkel woordje kan een mens verraden. Dat ene woordje heeft farao als een bedrieger onthuld, als een geveinsde. Die wel de straf wilde ontkomen, maar niet van de zonde af wilde. Die wel van de kikkers af wilde, maar niet God tot zijn deel wilde hebben. Maar dat was nog maar het begin. En Mozes, die steeds gewillig was om op de roep van Farao naar het paleis te komen, die iedere keer maar weer kwam en iedere keer maar weer luisterde, hij heeft de volgende keren ook ernstig geluisterd. En toen Farao de derde keer Mozes en Aaron vroeg om voorbeden te doen, en toen Farao bij die gelegenheid voor de eerste keer in zijn leven ook gezegd heeft dat hij gezondigd had, toen leek dat mooi. Als hij er maar bepaalde dingen bij gezegd had. En als hij ook een paar andere dingen maar niet gezegd had. Wat zei hij? In het 9e hoofdstuk. In het 27e vers. Toen zond Farao heen en hij riep Mozes en Aaron en zeide tot hen: ik heb mij ditmaal verzondigd. Alleen ditmaal, Farao. Wat bedoelt u daarmee met ditmaal, die andere keren dan? En uw hele leven dan? Daar heeft Mozes doorheen gezien. Daarom zegt hij ook: ik geloof er niks van, Farao. Ik weet dat u nog de Heere niet vrezen zult. Er was ook moed voor nodig voor Mozes om dat te zeggen, maar dat even terzijde. Hij heeft er toen bij dat woordje ditmaal doorheen gezien. Want de oprechte schuldbelijdenis spreekt niet van: oh, dit keer heb ik gezondigd. Dit is verkeerd. Dit was niet goed. De oprechte schuldbelijdenis grijpt veel dieper dan die ene keer. Oprechte schuldbelijdenis, als u ervan weet, dan herkent u niet in de woorden van Farao wat de schuldbelijdenis is, maar dan herkent u wat er leeft in uw hart in de woorden van David. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Het zit veel dieper. Dat ik zo ben, dat ik zo deed, dat ik me zo lang tegen de Heere verzet en verhard heb, dat ik zo lang onbekeerd gebleven ben, dat ik zo lang tegen Gods geboden ben ingegaan, dat ik zo lang de roepstemmen van de Heere in de wind geslagen heb. Het is niet één keertje in mijn leven geweest. Het is keer op keer en er is geen getal van te noemen. En waar komt dat nou vandaan? En waarom ben ik nou zo? Waarom deed ik nou zo? Omdat ik van binnen niet deug. De verdorvenheid van mijn bestaan. Niet maar: ik heb het ditmaal verzondigd. O God, als ik in het licht van uw wet mijn leven bezie, als ik voor de spiegel van uw heilige geboden sta, dan is er geen enkel plekje rein in mijn leven. Dan heb ik nog nooit uw gebod gehouden. Dan heb ik nog nooit gedaan in alle oprechtheid voor een volle 100%. Wat aangenaam en goed is in uw ogen. Dan ben ik niet alleen maar geneigd God en mijn naaste te haten, maar dan is die verdorven neiging om God en mijn naaste te haten al zo vaak beleving en beoefening en praktijk geweest. Dan is mijn leven één brok zonde. En dan kan ik niet volstaan met die ene overtreding, die ene keer. Maar de oprechte van hart die schuld gaat belijden voor God, die erkent dat er nog nooit iets gedeugd heeft in zijn leven. En Mozes heeft dat onderkend. Farao, dat is niet oprecht. Dat klinkt wel mooi. En als je met een half oor luistert en als je oppervlakkig luistert, dan denk je: nou is Farao er. Maar uw spraak maakt u openbaar, koning. Ik heb het op ditmaal verzondigd. Farao, Farao, alleen dit keer. Daar kun je God niet mee bedriegen, man. En het was ook mis toen Farao in diezelfde belijdenis alweer in vers 27 van hoofdstuk 9 zegt: zei ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Wat doet hij? Hij probeert in de massa weg te kruipen. Wat heeft zijn volk hier nou mee te maken? Hij is toch verantwoordelijk?
Hij is toch degene die over dat volk heerst met harde hand. Niet alleen over Israël, maar ook over zijn eigen volksgenoten. Hij stort ze toch in het verderf. In vers 20 is al gesproken over wie over farao's, wie onder farao's knechten des Heeren woord vreesde. Die deed zijn knechten en zijn vee in de huizen vlieden. Er zijn onder Gods, onder farao's knechten, al mensen geweest die afstand genomen hebben van dat beleid van de koning. Er zijn er die er niet meer van weten wilden. Er zijn er die in wanhoop gedacht hebben, hoe lang zal onze koning het nog drijven in zijn strijd tegen de God van de Hebreeën. En farao scheert ze allemaal over één kam. Alsof zijn volk net zo goddeloos is als dat hij is. En alsof zij net zoveel verantwoordelijkheid dragen als dat hij draagt. Nee, dan spreekt de andere, de echte geloofsbeleid, schuldbeleidenis een andere taal. Dan denk ik weer aan David in de 51ste psalm. En dan zegt David niet, ik en Batseba zijn goddeloos. Omdat Batseba ook gezondigd had. En dan zegt hij, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Als God een mens echt apart neemt. Als God een mens echt tot schuldenaar en tot zondaar maakt. Dan hebben we niet meer zoveel te zeggen over die en over die en over die die ook gezondigd hebben. Dan wordt het zo persoonlijk en dan worden wij zo persoonlijk voor God in dat gericht betrokken. Dat we Gods ogen op ons persoonlijk gericht zien. En dan kan een mens niet anders zeggen dan ik. Ik heb gezondigd. En dat is alweer een bewijs dat het met die schuldbelijdenis van farao niet zo echt is. En ik zou zeggen, hier noemen we een aantal merktekenen van de oprechte schuldbelijdenis. Toets dat ook eens in uw eigen leven. Kruipen wij nog weg achter anderen? Zoeken wij nog de schuld te delen met anderen? Alsof de schuld dan wat minder zwaar is? Maar God gaat persoonlijk met de mensen richten. God gaat persoonlijk met de mens afrekenen. Weten we daarvan? En die bede om vergeving bij de vierde keer. Ja, hij vraagt om vergeving. En u vergeeft mij toch mijn zonde alleen ditmaal. Aan wie vroeg hij dat? Aan Mozes. Maar dat is het verkeerde adres. Komt hij ermee voor God? Komt hij ermee voor Gods aangezicht in de schuld? Is het hem werkelijk vanuit een verbroken hart en vanuit een verslagen geest om Gods vergevende genade te doen geweest? Of ging het farao alleen maar om wegneming van het oordeel? En betekent die uitdrukking, en u vergeeft mij toch mijn zonde alleen ditmaal, eigenlijk niet meer dan dat hij tegen Mozes zegt, Mozes, neem me niet kwalijk. Meer betekende het ook niet. En als farao dan erkent, zoals hij dat in de derde keer deed, de Heere is rechtvaardig. Gaat dat dan niet diep? Dan moeten mensen toch ook leren zeggen, de Heere is rechtvaardig, de Heere is recht in al zijn weg en werk. En je zou toch zeggen, als we dat echt mogen zeggen, dan zijn we toch al een eindje op weg. Om nou Gods recht te erkennen, Gods handelingen te billijken, Gods oordelen goed te keuren, dat lijkt farao toch ook te doen. Gods handelingen, ook in het brengen van gerichten over Egypte, goed te keuren. En daarvan te zeggen, Heere, het is waar, we hebben het verdiend. Al die plagen, al die rampen, wij hebben het zelf veroorzaakt. U bent rechtvaardig. Is het niet prachtig als een mens dat zegt? Gaat het om de erkenning van Gods rechtvaardigheid, geïsoleerd van de andere dingen? Zijn we er als we gezegd hebben dat de Heere recht is in al zijn weg en werk? Hebben we dan echt voor God gebogen? Of leert de Heere ons ook dat er nog andere deugden in hem zijn? Zijn rechtvaardigheid? Zijn heiligheid? Is farao van de heiligheid God onder de indruk geweest? zoekt hij heiligheid, omdat hij ontdekt heeft dat de Heere heilig is? Geen sprake van, nee, deze farao komt in zijn schuldbelijdenis niet boven de schuldbelijdenis van Kain uit, of van Agab, of van Biliam. En zo zijn er meer geweest. En als het gaat om de oprechte schuldbelijdenis, gemeente, dan zoekt God naar waarheid in het binnenste. Wij kunnen misschien mensen nog wel wat wijs maken door een paar rechtzinnige woorden te spreken en een paar bijbelse woorden te herhalen. En we kunnen misschien mensen nog wel de indruk geven, nou die meent het en daar ligt het goed en dat is oprecht, want... Maar de Heere ziet het hart aan. En wie van de Heere oren gekregen heeft om te horen, zoals Mozes, die luistert scherp en die hoort wat er in de schuldbelijdenis ontbreekt. En wat er aan de schuldbelijdenis toegevoegd is, wat beter weggelaten had kunnen worden. Hoe is het bij ons? We moeten tot schuldbelijdenis komen of niet? Alleen ken uw ongerechtigheden dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. En neem de geschiedenis van al Gods kinderen maar voor zover we die in de schrift beschreven vinden. Ze zijn allemaal op die plek gekomen. En meer dan eens op die plek gekomen. En het is een plaatsje waar ze geregeld weer naartoe moeten. En waar ze het voor God moeten uitzeggen. En soms ook uitsnikken. Gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. Psalm 51 wordt beleving. En wordt beoefening in de binnenkamer. Als God zijn heilige eisen voor onze aandacht stelt. En als hij ons laat zien dat we er nog nooit aan gehoorzaamd hebben. En dat we ook zelfs na ontvangen genade nog zozeer afgeweken zijn. En nog zo vaak een weg gegaan zijn die van hem afvoert. En die onder het oordeel brengt. De Heere komt met de eisen van zijn wet. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. De Heere komt met de eisen van zijn evangelie. En hij laat ons zien, juist ook in datgene wat er met zijn zoon aan het kruis van Golgotha gebeurd is, hoe hij over de zonde denkt. En dat de zonde dodelijk en verderfelijk is. En dat de zonde onder Gods gramschap brengt. En een mens die met deze dingen in aanraking komt door het werk van de Heilige Geest, die wordt verbroken van hart. En verslagen van geest. En die wordt eerlijk voor God. En die ligt het deksel van de put zoals David in Psalm 32 deed. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En dan gaat het niet om wegneming van het oordeel alleen. Ook al kan een mens onder het oordeel zuchten. Maar dan gaat het waarachtig om vergeving. Om de kwijtschelding van mijn zonde. En om hersteld te mogen worden in de gunst en in de gemeenschap met God. Het is het ergste. Niet dat God toornt op mij. Het is niet het ergste dat de Heere rampen en plagen zendt over mijn leven. Maar het is het ergste dat er een kloof geslagen is tussen God en mijn ziel. En dat moet hersteld worden. Met hem moet ik verzoend worden. En zo maakt de Heere plaats voor die borg en middelaar die met zijn bloed en met zijn gerechtigheid tussentreedt. Bij farao ontbrak dat. En het is te vrezen dat dat in de belijdenis, in de schuldbelijdenis van velen vandaag ook ontbreekt. En dat we gauw tevreden zijn met iets oppervlakkigs. Maar als God werkt, dan werkt hij waarheid in het binnenste. En daar komt het op aan. En dan in de tweede plaats, dat hebben we trouwens ook al gezien, maar het mag toch even onze aandacht nog wat extra hebben. God toont zijn langmoedigheid. Zelfs als er maar iets is wat op bekering lijkt. Je moet goed opletten wat ik zeg. God vergeeft niet als er maar iets is wat op bekering lijkt. Nee, dan zal het echt de bekering moeten zijn. Maar als er maar iets is wat op bekering lijkt, dan wil God wel zijn langmoedigheid bewijzen. Dan wil hij wel het oordeel uitstellen. Dan wil hij wel de levenstijd verlengen. Dan wil hij wel gelegenheid geven om waarachtig tot bekering te komen. Er was geen waarachtige bekering bij Farao. En toch liet God zich verbidden. En toch nam hij de oordelen weg. Wat bewijst dat? Gemeente, dat is een bewijs van het feit dat God een zondaar liever behoudt dan dat hij een zondaar verderft. Wil u dat ook meenemen? Dat de Heere zich keer op keer door Mozes laat verbidden, ook al is Farao's hart onoprecht, ook al is het alleen maar lippentaal die hij spreekt, dat God in zijn langmoedigheid de oordelen toch iedere keer afwendt, dat is er het bewijs van dat de Heere veel liever een zondaar behoudt dan dat hij hem verdoemt. Want hij geeft hem, zelfs deze farao, hij geeft hem keer op keer elke denkbare gelegenheid om zich te bekeren. God is niet uit op onze ondergang. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Zelfs niet in de dood van de goddeloze farao. En dat zit daarachter als de Heere in ons leven iedere keer ook het oordeel uitstelt. Hoe vaak is dat al gebeurd? Hoe vaak is het al gebeurd dat de Heere uitredding gegeven heeft? En dat de Heere gespaard heeft? En dat we van een ernstige ziekte mochten genezen. Of dat de Heere ons uit ander gevaar verlost heeft. Of dat de Heere ons op nog weer een andere manier getoond heeft. Dat hij over ons leven gewaakt heeft. En iedere keer bewees de Heere dat hij langmoedig is en groot van goede tierenheid. Groot van geduld. Iedere keer bewees de Heere dat hij ons verderf niet zocht, maar ons behoudt. En we kregen nieuwe gelegenheden om het woord te horen. En we kregen nieuwe gelegenheden om tot bekering te komen. Is dat er nou van gekomen? Heeft de langmoedigheid en de goede tierenheid Gods nu tot bekering geleid in ons leven? Zijn we nu op de roepstemmen van de Heere echt tot hem gevlucht? En is ons leven veranderd? En is ons leven nu aan hem en aan zijn dienst verbonden? Of geldt van ons wat de profeet Jesaja zegt en wat in Farao ook waarheid is gebleken? Wordt aan de goddeloze genade bewezen, evenwel leert hij geen gerechtigheid. Wat heb je dan veel te verantwoorden? Als de Heere dan moet zeggen, wat heb ik nou nog meer aan mijn wijngaard te doen, wat ik nog niet gedaan heb. Als de hemelse landman moet zeggen, en nu heb ik nog een keer om die onvruchtbare vijgenboom heen gegraven. En nu heb ik hem nog een jaar lang met mijn zorgen omringd. En nu heb ik nog een jaar lang mest om hem heen gelegd. En nog geen vrucht. En nog is al mijn arbeid ijdel geweest. O ja, de Heere is langmoedig. En de Heere stelt het oordeel uit. Maar we moeten toch wel een keer op de knieën komen. En nou ziet u dat er meer voor nodig is om een mens op de knieën te krijgen, dan dat er alleen maar rampen en oordelen en dreigingen in zijn leven gebeuren. Dat er alleen maar kikkers over het land komen en ongedierte in grote vermenging de mensen en de beesten plagen. En hagelstenen uit de hemel vallen waardoor mensen dodelijk getroffen worden en dieren dodelijk getroffen worden. Er is meer voor nodig dan dat. Er is een onwederstandelijk werk van Gods geest nodig om tenslotte ons verzet te breken en ons op de knieën te brengen voor God. En dan in de derde plaats, ten laatste. Wat een rijke zegen is het als we een voorbidder hebben. Want Farao had voorbidders. Als die Mozes en Aaron vraagt, bid vuriglijk voor mij, dan zeggen ze niet tegen Farao, nee Farao, dat doen we niet meer. Dan zeggen ze, goed Farao, En ze bidden vurig tot God. En ze voldoen aan dat verzoek. Mozes gelooft niet in de oprechtheid van Farao, maar dat verhindert hem niet om toch die nood van die man en van dat volk waar hij koning over is, voor de Heere te brengen. En het is ook nog niet eens vruchteloos geweest. Farao en Egypte hadden er baat bij, kregen er zegen uit, tijdelijke zegen dan wel te verstaan, uit de voorbeden van Mozes en Aaron. En Mozes deed het toch maar, ook al werd hij miskend. En nog troostrijker is het. Nog troostrijker. Als we bedenken dat er een voorbidder in de hemel is. De meer dan Mozes. Bidt hij dan voor ons. Gemeente, ik zou om te beginnen dit willen zeggen. Dat we vanmorgen hier allemaal in de kerk kunnen zitten. En dat er ook nog zijn die, al konden ze dan niet naar de kerk vanwege lichaamsgebreken en misschien andere omstandigheden en ouderdom, die toch nog met ons mee mogen luisteren en het evangelie zo mogen horen. Dat dat allemaal nog kan. Dat is vrucht van de voorbidding van Christus. Want hij heeft het ook voor ons en over ons leven gevraagd. Laat hem ook nog dit jaar. De hemelse landman. Al was het leven tot nog toe onvruchtbaar. En al hebben we tot nog toe onnuttelijk de aarde beslagen. Dan nog. In zijn langmoedigheid heeft hij nog weer mest om de levensboom gelegd. Ook vanmorgen nog weer. En heeft hij nog weer opgeroepen. Bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? Dat is dan de eerste vrucht al. Van het feit dat er een voorbidder in de hemel is. Die vraagt om levenstijd en levensverlenging. Opdat we werkelijk zouden gaan inzien. Dat we een God voor ons hart. En een borg voor onze ziel nodig hebben. Maar dan is er ook nog een volk. Dat heeft nog veel meer profijt van deze voorbidder. Dat volk dat in hem heeft mogen leren geloven. En dat in die weg van waarachtige bekering is mogen gaan. En dat van de geest geloof ontvangen heeft om hem en al zijn weldaden aan te nemen. Dat volk dat het geleerd heeft om bij hem te schuilen. Wat een armzalig volk is dat. Verdorven hebben ze het in Gods ogen. Verdorven hebben ze het ook in hun eigen geweten. En soms hebben ze tijden dat ze te beschaamd zijn om hun ogen op te heffen naar de hemel. En dan beleven ze het. Nog weer extra. Ze niet weten te bidden gelijk het behoort. En als opnieuw de spiegel van Gods wet hen voorgehouden is, dan weten ze het weer. Niet alleen dit keer heb ik het verzondigd, maar nooit anders heb ik gedaan dan kwaad in uw ogen. Wat zouden zij moeten beginnen? Zonder een voorbidder. Zonder één die het voor hen opneemt. Zonder die zaligmaker die niet op hun deugden hoeft te pleiten, maar op zijn eigen gerechtigheid mag wijzen. En God mag vragen, ik wil niet dat deze in het verderf nederdaalt. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. En dat is hun troost bij tijden. Dat ze onder het bloed van Christus veiligheid mochten zoeken. En dat ze onder de voorbidding van Christus liggen. En dat hij voor hen zorgt. En dat God zijn gebed nooit afwijst. Nog veel zekerder hoort hij zijn gebed dan dat hij Mozes en Aarons gebed hoorde toen in die dagen van de plagen in Egypte. God heeft het gebed van zijn lieve zoon, ook als hij voor de zijnen smeekt, nooit afgewezen. En hij zal het ook nooit afwijzen. Wat een zegen als we weten mogen van die voorbidder, die met zijn voorbidding bij de Vader steeds tussen treedt. Wat een weldaad als je achter die voorbidding van Christus mag schuilen. Amen. We zingen Psalm 6, het tweede en het negende vers. Thank you.
Laten wij samen danken. Genadige God, wij danken uw naam voor het evangelie dat ons mocht worden verkondigd. O ja, de Bijbel laat ons ook weten dat er schuldbelijdenissen zijn en dat er bekeringen zijn die er wel wat op lijken. Die er misschien veel op lijken, maar die toch niet echt zijn. Zo was het bij Farao, zo is het vaker geweest. En zo zou het bij ons ook kunnen zijn, heren. We zijn daar niet te goed voor. Ons hart is niet minder bedriegelijk en arglistig dan het hart van Farao of van Kain of van Achab of van Saul of van Judas. En daarom doen we ons allen in ieder geval dit verstaan, dat u naar waarheid in het binnenste zoekt. En laat het dan waarheid mogen zijn, of laat het waarheid mogen worden. En laten we in waarheid schuld belijden en vergeving zoeken bij u. En wilt gij zo uw genade verheerlijken. O, we hebben ook gehoord, heren, dat ondanks alle bedriegelijkheid aan de kant van Farao toch door u het gebed van Mozes werd gehoord, dat u in uw langmoedigheid toch nog weer verlichting schonk. We hebben gezien dat ook het gebed, de voorbidding van uw knechten gehoord werd. En dat toont, heren, dat u langmoedig bent. En groot van goede tierenheid. En daar hebben we het ook allemaal aan te danken dat we hier nog waren. En luisteren konden. En horen konden wat tot onze vrede dient. En wat een zegen. Wat een zegen van uw kant is dat. En een nog grotere zegen. Als gij het ons leerde. Om in die weg van waarachtige schuldbelijdenis ook bij die borg, bij die voorbidder, de Heere Jezus te leren schuilen. Om daar, achter zijn bloed en achter zijn voorbidding, veiligheid, ja, garanties voor eeuwige veiligheid zelfs te ontvangen. Heere, leer ons deze dingen. En laat uw woord door uw geest mogen worden toegepast en geheiligd aan ons hart. Laat het ons niet voorbij gaan. Laat de indruk die het maakte niet weg hebben. Zodat we maar al te gemakkelijk weer vergeten wat we hoorden. Breng ons ook vanavond weer bijeen. En geef dan ook uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.